En u weet dus dat dit zondagvoormiddagprogramma Satelliet in zomerkledij zit tot en met de Maldegem Kermis. Dat betekent dus extra aandacht voor onze regionale activiteitenkalender en vooral ook voor veel muziek. Vandaag dus uitzonderlijk wel nog een interview straks, dus om 11:30 met Luc van den Bosse. En ook vorige week hebben wij nog iets bijkomend, namelijk een verslag van de gemeenteraadszitting. En vandaag heb ik een tamelijk groot pakketje met allemaal berichtjes dus en evenveel activiteiten. Eerst vermeld ik dat er vanmiddag vanaf 2:00 terug brandweerspelen doorgaan hier in het Sint-Annepark van Maldegem met de deelname van 12 brandweerkorpsen. Dat is voor vanmiddag vanaf 14:00 brandweerspelen in het Sint-Annepark van Maldegem, georganiseerd door de Maldegemse brandweer. En hopelijk hebben onze spuitgasten toch een beetje beter weer vanmiddag. Waar het eigenlijk niet zo'n goed weer moet voor zijn, dat is voor het bezoek aan een tentoonstelling. Wel, dat kan ook in Maldegem, in Grote Maldegem, namelijk in de deelgemeente Middelburg. Daar zijn ze toe aan de jaarlijkse kermis. In verband daarmee staat ook een open deurdag van de plaatselijke openbare bibliotheek met de tentoonstelling van 2 Maldegemse kunstenaars. En dat zijn Grégoire Verstringen met de schilderijen en Michel Rots met beeldhouwwerken. Je kunt vanmiddag daar terecht op die tentoonstelling in het polyvalente zaaltje naast het bibliotheeklokaal op het Pieterbladlijnplein in Middelburg vanmiddag van 14:00 tot vanavond 8:00. Ook morgen is ze open in de voormiddag van 11:30 tot 11:30. En in de namiddag van 14 tot 18:00. En dan nog een activiteit voor vanmiddag, namelijk het zomerfeest van het rustgehuis Sint-Elisabeth, dorp 26 in Adegem. Het begint allemaal om 11:30 vanmiddag met een kaarting. Voor de kinderen is er een Vlaamse kermis en er zijn ook optredens door de dansgroep Toon en Tine, die ook zelf voor de muzikale begeleiding zorgen. Die optredens zijn voorzien om 15:00, om 16:00 en ook nog om 17:00. Om 18:00 is er dan een verteluurtje over de onvergetelijke Lionel Tambour door de heer Roger Gessel. Dat is om 18:00. Tussendoor ook nog een radio disco funky bar vanaf 14:00 en die draait tot 22:00. Er zijn drankjes in de bar die opengaat om 14:00. Er zijn ijskoepes en er zijn appelbeignets. Dat is allemaal vanmiddag op het zomerfeest van het rustgehuis in Adegem. Iedereen van harte welkom en de toegang is gratis. En datzelfde geldt trouwens ook voor die tentoonstelling en voor de brandweerspelen vanmiddag. Ook daar dus is de toegang gratis. En dat waren onze eerste 3 berichtjes, terug muziek. Het prachtige liefdesthema uit A Star Is Born, dat was Barbara Streisand. En wat staat er nog meer te gebeuren? Vanmiddag gaat er terug een heilige bloedprocessie door in Meichem. Dat is een deelgemeente van Deinze en je vindt Meichem trouwens tussen Deinze en Nevelen. Het start om 16 uur met ruim 550 vertolkers die dus gestalte geven aan deze grootse processie met praalwagens, sprekende groepen, zangkoren en muziek. Je wordt dus allemaal hartelijk verwelkomd en verwacht door het comité en de Meichemse bevolking vanmiddag vanaf 16 uur naar de heilige bloedprocessie dus in Meichem. En dan volgende week donderdag op 7 juli gaat er hier in Maldegem een activiteit door van het van Ziekenzorg Groot Maldegem. En dat wordt een wandeling niet in Maldegem, maar wel in Sluis. Het vervoer gebeurt met de personenwagens. Dus mensen die hun auto ter beschikking wensen te stellen, die worden verzocht zo vlug mogelijk contact op te nemen met ofwel staf Boussier, ofwel met eerwaardige heer Guido de Jager. Het is een activiteit waar alle zieken, alle gehandicapten en alle vrijwillige medewerkers van Ziekenzorg Maldegem van harte op worden uitgenodigd. Na de wandeling in Sluis is er ook nog een koffiepauze. Een activiteit dus van Ziekenzorg op donderdag 7 juli. Samenkomst op de markt om 14 uur. En ook op donderdag 7 juli, en dat is dan wel iets totaal anders, is er de eerstvolgende ophaling van oud papier hier te Maldegem. Dus op donderdag 7 juli terug alle oud papier buiten zetten en het wordt dan opgehaald door het gemeentebestuur. En nu we toch een beetje gemeentelijke informatie aan het geven zijn, ook het bericht in verband met de vernieuwing van de identiteitskaarten. Het is namelijk zo dat de mensen, de luisteraars geboren tussen 1 april 44, die nu dus 44 jaar oud zijn, en 1 mei 1976, zij die dus 12 jaar oud zijn, dus van 12 tot 44 jaar, zou iedereen in het bezit moeten zijn van een identiteitskaart van het nieuwe model. Mocht dat voor jou nog niet het geval zijn, gelieve dus dringend contact op te nemen met het gemeentebestuur van Maldegem. Dus wel zij die tussen 1 mei 76 en 1 april 44 geboren zijn. En dan nog even vermelden dat het bureau op het gemeentehuis voor de aanvragen van pensioenen, dat gesloten is nog tot 5 juli aanstaande. En ook de mensen van de verbrandingsoven die gaan met de verlof, vandaar dat er gedurende 2 weken geen ophaling is van huisvuil. En dat is dan van maandag 18 tot zondag 24 juli en ook nog van maandag 15 tot zondag 21 augustus, dus de week van 18 en tot 24 juli en de week van 15 tot 21 augustus is er geen ophaling van huisvuil in Grote Maldegem. Je wordt dus gevraagd geen huisvuilzakken buiten te plaatsen in die 2 weken wel te verstaan. Straks nog een aantal berichtjes, maar eerst muziek met Jo Dassin.
Holdegem viert 11 juli met een waaier van manifestaties voor jong en oud. Op vrijdag 8 juli is er voor de jongsten een kinderspelnamiddag in het Sint-Anna-park. De eigenlijke viering, die dit jaar in het teken staat van 10 jaar Donkse Klopperdans, gaat door op zaterdag 9 juli. Om 18:30 vertrekken diverse volksdansgroepen en muziekverenigingen vanuit verschillende leefkernen naar de tekenacademie. Na een optreden voor onze bejaarden gaat het dan in optocht naar het Sint-Anna-park. Daar wordt de toeschouwers vanaf 20 uur een bond spektakel voorgeschoteld met optredens van volksdansgroepen Wimpeliers en Vendeliers. De ruiterijverenigingen Tergeulen en Sint-Barbara geven demonstraties dressuur en de kleinsten kunnen onder deskundige begeleiding een ritje maken te paard. Nut en vermaak zorgt voor de muzikale omlijsting. In en om het Geus Vermast kunnen de cultuurliefhebbers terecht voor een aaneenschakeling van poëzie en muziek met Marijke de Winne, voordracht, Els Goedals, klarinet, Saskia Versprille en Valérie Wouters, piano en Lieve Blondeel. Ook het Adolf Sax Koper Ensemble is van de partij. In de verkeersvrije Marktstraat tenslotte kan het publiek een ritje maken met paard en koets en dat in onvervalste bellybox-stijl. De toegang tot al deze manifestaties is gratis. De organisatie berust in handen van het gemeentelijk 11 juli comité.
Dat is voor de manifestatie rond 11 juli, georganiseerd door het 11 juli comité. Dus nu vrijdag 8 en volgende week zaterdag 9 juli. Dat was trouwens Patrick en die vertoeft nu in andere oorden, hopelijk ook met beter weer. Dan nog een woordje over de VZW Oranje. Je weet dat zij hun intrek genomen hebben in de Doomzaal in de Noordstraat te Maldegem, maar dat zij ook als secretariaat nog altijd het adres hebben, de Pastoor Bontestraat nummer 4 in Eeklo. Nu, er staat ook voor hen weer heel wat op het programma. Eerstvolgend is dat van 2 tot 9 juli, dus ze zijn nu al weg, dus op kamp. En ook in augustus is er nog een activiteit, namelijk een tuinfeest in Maldegem-Donk. De andere activiteiten zijn dus ook allemaal in augustus nog een beetje ver af, dus dat houden wij voor later. Wel nog vermelden dat dus hun café van 2 tot 9 juli gesloten is, omdat die mensen dus nu op kamp zijn. Anders is de café altijd open op zaterdag vanaf 20 uur. Dan nog een woordje rond de Oranje Atelier vakantiewerking. Vanaf 12 juli tot eind augustus gaat die door iedere maandag, woensdag en donderdag van 14 tot 17:30. Iedereen is welkom, vervoer is mogelijk. Dus wie komt, laat dit weten, zeg het aan een van de medewerkers of telefoneer naar het secretariaat 091 77 33 90 of telefoneer naar Ronnie op nummer 78 12 66 en dat is dan wel in de zone 050. En onze schaakliefhebbers die komen terug aan hun trekken in het zomerschaaktoernooi van het dienstenkantoor van Menen. Dat vindt plaats in Café Oud Stadhuis in de Marktstraat nummer 40 te Maldegem, iedere vrijdagavond in juli en augustus vanaf 20 uur. Er zijn 7 partijen met 15 minuten bedenktijd per speler. De eindstand wordt opgemaakt op basis van ieders 5 beste dagresultaten. Er zijn rondeprijzen na iedere speelavond en er is ook een superprijs voor de eindwinnaar. 5000 frank aan prijzen wordt er voorzien. De deelname is gratis. Een organisatie van de schaakclub De Ketellappers uit Maldegem met coördinator Bart de Vogelare, Strobrugge nummer 5 te Maldegem. Bij hem kun je terecht voor alle nadere informatie. Telefoonnummer 71 16 42. En dan nog een bericht van het ministerie van Landsverdediging. In samenwerking met het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité en ook de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de gemeente Kokzijde organiseert de Belgische krijgsmacht op 27 juli aanstaande op de vliegbasis Kokzijde de Sportgeppening 1988. Een sportfeest met als doelstelling de toenadering krijgsmacht-natie. Je kunt er kennis maken met de krijgsmacht en ook vooral met de sportactiviteiten en de fysieke en geschiktheidsproeven in de krijgsmacht. Er staan heel wat activiteiten op het programma. In de namiddag vanaf 1:30 lentespelen, sportproeven en de wedstrijd de jonge voetballer. Dat is dan voor kinderen van 7 tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar zijn er fysieke wervings- en geschiktheidsproeven in de krijgsmacht. Er zijn wandeltochten 10 en 20 kilometer. Er zijn fietstochten van 15 en 50 kilometer. En er is een initiatie koordenpiste en hindernissenbaan. 'S avonds vanaf 7:30 is er een massastrandjogging, de Sint-Idesbald, georganiseerd door de gemeente Kokzijde. Er zijn ook een aantal nevenactiviteiten, zo onder andere optredens van muziekkapellen, een aanwezigheid van militaire topsporters, waaronder meerdere voorgeselecteerden voor het Olympische spel dus in Seoul. Er zijn gratis luchtopen, er is valschermspringen, er zijn reddingsdemonstraties met helikopter. Kortom, er is van alles te doen op 27 juli dus op de vliegbasis van Kokzijde. Dan vermeld ik ook nog even dat er op woensdag 6 juli, dus nu woensdag aanstaande, om 7:30 terug een gemeenteraadszitting doorgaat in het gemeentehuis van Maldegem op de tweede verdieping. Er staat heel wat op het programma. Ik zie een agenda gevuld met 32 puntjes, waarvan er 22 in openbare zitting doorgaan. Er zijn ook nog een aantal toegevoegde punten. Zo zijn er een paar van Gerard Storm en ook een aantal van Deni Posman. Wat dat allemaal behelst, dat hoor je woensdag op de gemeenteraad, of anders ook volgende week zondag in Satelliet, waar we dus weer een verslag zullen geven van die gemeenteraad met het bijzijn van Paul Verman. Dan heb ik nog één bericht en dat is eigenlijk bestemd voor de afgestudeerden. Het is voor Gent ten zeerste aan te raden zich te laten inschrijven als werkzoekende bij de RVA. Zo luidt het bericht van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Nu, dat is van belang om verschillende redenen. 1. Om u te helpen bij het zoeken naar werk. 2. Om gedurende een wachttijd verder kindergeld te kunnen genieten. En 3. Om na uw wachttijd recht te hebben op wachtuitkeringen, indien u dus geen gepast werk zou gevonden hebben. U kunt zich laten inschrijven in het dichtstbijgelegen RVA-kantoor voor de afgestudeerden van Eeklo, Maldegem, Sint-Laureins, Waarschoot en Kaaprijke, is dat het RVA-plaatsingskantoor in de Oost-Veldstraat 26 in Eeklo. Open van 9 tot 11:30 en van 14 tot 16 uur, maar let wel, gesloten op woensdag en donderdag namiddag. Nu, de afgestudeerden van Maldegem kunnen ook terecht in Maldegem, iedere donderdag voormiddag van 8:30 tot 11:30 in de Stationstraat 94 te Maldegem. Er staat ook nog bij dat de afgestudeerden die op 1 juli 88 nog geen 18 jaar oud zijn, zij moeten zich laten inschrijven ten laatste op 8 juli 88. In Maldegem is dat dus ten laatste op 7 juli. Voor de afgestudeerden die op 1 juli 88 wel reeds 18 jaar oud zijn, wel, zij moeten zich laten inschrijven ten laatste op 8 augustus. De Maldegem is dat dus ten laatste op 4 augustus. Voor alle nadere informatie kun je dus terecht bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening in Eeklo in de Oostveldstraat 26 of te Maldegem op donderdag voormiddag van 8:30 tot 11:30 in de Stationstraat 94. En dat waren onze berichten voor vandaag. En dat was Rudolf Schock. Zo, je hebt nog een interview te goed met onze staatssecretaris van Onderwijs, de heer Luc van den Bossen. Maar eerst vermeld ik u nog eens waar u terecht kunt voor het doorgeven van al de berichtjes, al de activiteiten die door zullen gaan de komende weken. Want je weet, Satelliet is in de zomereditie, maar wel nog met dus de regionale activiteitenkalender. U kunt dus terecht bij twee mensen voor het doorgeven van berichten. Dat is zowel bij dus Patrick Vermeer in de Westeindestraat 157 in Maldegem en dus ook bij Jan van der Werf, Wierdenlaan 17 in Maldegem. Telefoonnummers 71 14 70 en 71 62 00. Wel, als je een berichtje binnenbrengt, kun je het bij mij doen de komende weken, want u weet dat Patrick dus met verlof is. Zo, en dan nu ons interview, dus een twintigtal minuutjes gesprek met de heer Luc van den Bossen. We praten met hem uiteraard over de perikelen van onderwijs en ook nog over andere onderwerpen. Dat krijg je dus de komende ruime kwartier dus bij Satelliet. Een gesprek met staatssecretaris Luc van den Bossen.
We maken van deze gelegenheid gebruik om eens een kort interview te voeren met Luc van den Bossen, niet onbekend voor de Maldegemse luisteraars van dit station. Je weet wellicht dat hij onlangs liever benoemd is als staatssecretaris voor onderwijs. Nu dat Luc van den Bossen in de regering zijn plaats heeft gevonden, dat zal wellicht de meeste luisteraars niet verwonderen. Maar toch een staatssecretariaat voor onderwijs, ligt dat, meneer van den Bossen?
Wat bedoelt u met ligt dat?
Wel, ik had de indruk, of misschien met mij ook andere luisteraars, dat Luc van den Bossen meer had geopteerd voor een plaats als minister van Justitie bijvoorbeeld.
Nee, dat was zeker niet de optie nu. Bovendien denk ik dat qua toekenning van ministeries nu in eerste instantie het een management kwestie is, ja. Men moet, denk ik, in de politiek vooral oog hebben voor het feit dat als men een departement krijgt, dat men dat departement op korte termijn moet kunnen managen. Dus een beetje zoals managers van het een bedrijf naar het andere gaan, die niet altijd in dezelfde sector liggen. Ik geef toe, ik had persoonlijk niet direct gedacht aan onderwijs. Dat is maar in de loop van de negotiatie gegroeid ook. En ook het feit dat dan nogal wat groepen die met het onderwijs betrokken waren nogal graag wouden dat ik onderwijs deed. En uiteindelijk, goed, heb ik dat dan toch maar ja opgezegd. En ik moet zeggen, dat valt enorm mee, ja.
Zal het voor u een korte termijn worden als staatssecretaris? Want het is toch de bedoeling dat het onderwijs naar de Vlaamse regering gaat? In oktober wellicht. Komt dan voor u de aflossing van de wacht?
Nee, kijk, dus in eerste vooral, het onderwijs gaat niet in oktober naar de gemeenschap. In oktober wordt de executieve uitgebreid. Het onderwijs zelf gaat maar naar de gemeenschap als alles volgens schema verloopt op 1 januari. En dan zijn er dus twee mogelijkheden. Ofwel verander ik van job in de nationale regering en blijf ik in de nationale. En dan zou dat iets kunnen worden van economische zaken voor een groot gedeelte. Ofwel wetenschapsbeleid. Ofwel ga ik op dat moment, dus na 1 januari onmiddellijk mee met de onderwijsmaterie naar de Vlaamse executieve. Dat moet nog beslist worden. Ik zal daar zelf nog moeten kiezen. Maar er bestaat een grote kans dat ik dan maar meega met het onderwijs. En dus in de Vlaamse gemeenschap het normale onderwijs als minister opnieuw onder mij terugvindt. Ja. Maar dat is dus niet 100% zeker op heden, maar de grootste kans bestaat daarvoor. Ja.
Er wordt wel eens in de pers geschreven, geklaagd eigenlijk, een beetje aangeklaagd, de stoelendans tegenwoordig binnen en buiten de regering. Boetst de geloofwaardigheid van de politicus daar niet een beetje mee in?
Stoelendans, men heeft dat nogal opgeschroefd, heb ik een indruk, de stoelendans. Overigens denk ik nog altijd in de redenering management dat men moet bekwaam zijn om vrij snel van departement te veranderen en zich onmiddellijk in te werken. Ik zeg niet dat het ideaal is, hè? Dus vandaar ook dat ik voor mijzelf eerder opteer om het onderwijs te volgen op het moment dat het onderwijs overgaat naar de gemeenschap. Maar ik ga je nu een typisch probleem geven dat zich kan stellen, gesteld dat ik die optie neem. Op 14 oktober ontstaat de nieuwe Vlaamse executieve normaal. Dan zal iemand anders daar moeten normaal titularis worden onderwijs zonder bevoegdheid. En als ik dan het onderwijs volg, dus doe wat men vraagt, namelijk dezelfde materie verder behandelen, dan moet ik dus over naar de Vlaamse executieve op 1 januari, maar dan moet de man in kwestie die daar aan zit de plaats ruimen en gebeurlijk naar nationaal komen dan. Dus dan gebeurt er zogenaamd een stoelendans, alhoewel er dan maar één ding gebeurt, namelijk dat dezelfde titularis hetzelfde blijft verder doen wat hij vroeger deed. Dus je ziet hoe soms dingen kunnen stoelendans lijken, maar in feite dan de logica zijn. Namelijk de logica van dezelfde persoon die hetzelfde beleid voortzet.
Nu, u bent staatssecretaris voor onderwijs. Wat denkt u te kunnen bereiken in die functie?
Oh, weet je, we moeten nu bekijken tot 1 januari. Tot 1 januari heb ik een aantal prioriteiten gelegd. Onder andere 1, dat het schooljaar kan rustig beginnen. Dus dat we tijdig de normen klaar hadden. 2, dat we zo snel als mogelijk ook de aanstellingen, mutaties en al wat je maar wil kan doen. En dat is dus wat ik noem de normale rust en continuïteit verzekeren in het onderwijs. Daarnaast als inrichtende macht van het Rijksonderwijs wil ik een aantal punctlieve maatregelen nog nemen. En daar ben ik ook trouwens aan bezig om een stuk zelfvertrouwen te herstellen binnen het Rijksonderwijs en een stuk vertrouwen te herstellen van de buitenwereld in het onderwijs. En dat betekent voornamelijk dat ik op kwaliteit zal inwerken en probeer in te werken in die weinige maanden al. Dat moet achteraf voortgezet worden volgend jaar dan in een nieuw kader, een rustiger kader. Omdat nu een derde element meespeelt nog, dat is het feit dat we de communautarisering moeten doorvoeren. Maar dat betekent ook niet alleen de 3 grondwetsartikelen laten stemmen. Dat betekent de autonome raad voor het Rijksonderwijs negociëren, volledig uitwerken. Dat betekent een totaal nieuw personeelsstatuut voor alle mensen in het onderwijs. Dat betekent informatiseringsplan klaar hebben, wat evenmin eenvoudig is. Dat betekent administratie niet alleen overdragen naar de gemeenschap of klaarmaken voor de overdracht tegen 1 januari, maar ook een stuk personeel afsplitsen voor de autonome raad. Dat betekent de gebouwen overdragen en de infrastructuur inschatten. Dus dat zijn bijkomende opdrachten die bij het normale departementeel werk komen en die tegen de tijd, tegen de klok moeten gebeuren. Vandaar dat natuurlijk men echt verdere oplossingen in het onderwijs, diepgaande kwaliteitsdiscussies, diepgaande verschuivingen ook binnen het budget soms, waar sommige dingen naar mijn mening overtollig zijn of waar het niet meer goed is dat sommige dingen nog bestaan. Ik stel bijvoorbeeld vragen over moet de homologatiecommissie nog afzonderlijk bestaan van de centrale examenjury, etcetera. Dingen die nog dan budgetair heel wat kunnen betekenen, dat ik daar slechts met mondjesmaat kan op ingaan op dit moment, op die inhoudelijke discussie, omdat ik het derde punt wat ik allemaal genoemd heb uiteraard voorrang ook moet geven. En ik geloof, nadat men in de Vlaamse gemeenschap zit, wordt het ook makkelijker. Omdat men dan niet meer moet overleggen met de Franstalige gemeenschap, die hoe dan ook andere klemtonen legt, andere uitgangspunten heeft enzovoort. En dan kunnen we meer inhoudelijk verder gaan werken, ja.
De staatsscholen, het Rijksonderwijs, kortom, die hebben nogal geklaagd over het beleid van uw voorganger. Ik bedoel dan uiteraard ex-minister Koens. Is dat volgens u terecht?
Weet je, ik geloof niet dat het enige zin heeft van op die vraag te antwoorden. Er is een vorige regering geweest waarop wij de kritiek geleverd hebben toen vanuit de oppositie die we noodzakelijk achten. Er is een nieuwe regering en ik geloof, als er één ding is dat ik niet wil doen, dat is natrappen naar iemand die mij voorgegaan is. Ik zal zelf een beleid uitzetten dat andere klemtonen legt, dat is logisch. En het kan dus best zijn dat anderen dan kritiek zullen leveren op wat ik doe. Dat is ook de logica van de politiek. Maar ik zou het niet buitengewoon deontologisch vinden van hier te gaan het proces maken van de persoon van iemand. Omdat meneer Koens binnen een andere meerderheid gefunctioneerd heeft. Goed, hij is dus niet alleen verantwoordelijk te noemen. Die meerderheid is verantwoordelijk voor een bepaald beleid. Misschien heeft hij op sommige momenten sommige dingen moeten doen die hij liever niet gedaan had. Omdat hij als lid van de meerderheid nu eenmaal gehouden was tot het uitvoeren van de beslissing van die meerderheid. Hij heeft klemtonen gelegd. Bon, ça va, we hebben daar toen over gezegd wat we dienden te zeggen. Ik heb voor de rest daar geen reden meer om nu over dat verleden te gaan breien of wat dan ook.
De bijna beruchte lat van meneer Koens die altijd gelijk moest gelegd worden, hebt u die van hem overgeërfd?
Ja, wel, ik heb daarop geantwoord in de standaard. Ik heb de lat niet gevonden. Hè. Ik heb alleen op het kabinet twee gele stiften gevonden, dus.
En weet ik wat?
De autonome raad voor het, of van het Rijksonderwijs. Er wordt nogal wat over gepalaverd. Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Voor wanneer moeten wij hem verwachten? En hoe zal hij samengesteld zijn?
Wel, de onderhandelingen beginnen daarover inhoudelijk. Ik heb de vier Vlaamse grote partijen uitgenodigd die betrokken zijn geweest bij het schoolpact of bij de achteraf ondertekening. Toetreding tot het schoolpact, dat betekent dus mijn eigen partij, CVP, Volksunie en de PVV. Die zullen de eerste maal elkaar ontmoeten donderdag is komend om 10:30, vergadering durend tot 12:30. En daarna zullen we dus met een heel snel ritme voortgaan om te onderhandelen. De bedoeling is van te komen tot een orgaan dat in de plaats van de minister het Rijksonderwijs inricht. Dat orgaan moet hoe dan ook democratisch samengesteld zijn, moet ook zo samengesteld zijn dat alle ideologisch-filosofische strekkingen zich daarin kunnen terugvinden in de mate dat ze het Rijksonderwijs bevolken. En dat er geen strekking is die de andere zou echt volledig domineren. De tweede grote lijn van die autonome raad, en die voor mij uitermate belangrijk is, dat is de decentralisatie. Dat er op lokaal vlak schoolraden ontstaan die een stuk eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. Zodanig dat het centralisme van het Rijksonderwijs terzelfdertijd verdwijnt. En dat je dus een Rijksonderwijs krijgt waar één groot pedagogisch project voor bestaat, maar waar de plaatselijke klemtonen kunnen gelegd worden. En dat wil ik ook doortrekken trouwens op de lijn van het personeel. Diezelfde consequentie dat een deel van de aanstellingen duidelijk plaatselijk moeten beslist worden. Dat het niet meer kan dat een leerkracht door in gans Vlaanderen moet voyageren, maar lokaal geëigd blijft. En met andere woorden, dat de school daardoor een deel kan worden van de lokale gemeenschap. En dat de mensen die de school bevolken ook deel uitmaken van diezelfde lokale gemeenschap. Dat is een totaal nieuw accent, maar dat zal samengaan ook met die autonome raad. Ja. En natuurlijk, wat is de samenstelling? Ja, dan moet ik u zeggen, laat mij nu eerst negociëren. Ik heb mijn eigen idee daarover, perfect. Ik heb dat trouwens al enkele keer publiek gezegd, de grote lijnen van dat eigen idee. Maar we zullen nu zien wat daaruit komt, wat de stelling iedereen op de tafel inneemt. Op heden, laten we zeggen, ben ik ervan overtuigd dat 80% van de discussie autonome raad voorbij is. Dat die in de voorbije jaren gevoerd is in allerlei debatten, in allerlei interventies in Kamer, Senaat en Vlaamse Raad. En dat ik daar bijna kan acteren wat het akkoord is tussen de vier partijen. Er is duidelijk 20% discussie met jaren. En die zullen we dus nu onmiddellijk aanpakken.
Het ministerie van Onderwijs was en is nog altijd een grote werkgever, maar niet de grootste, ja, maar niet zonder problemen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan de denataliteit, minder leerlingen, dus automatisch ook voor een stuk minder leerkrachten.
Dat is automatisch te zijn, hè? Waarom? Minder leerlingen kan ook betekenen dat men de normen anders legt, waardoor leerkrachten minder leerlingen in de klas krijgen, dus... Ik zou niet graag het automatisme aanvaarden van minder leerlingen, dus minder leerkrachten. Dat lijkt mij niet direct voor de hand liggend te zijn. Integendeel, als ik nu meemaak dat bijvoorbeeld soms in kleuterklassen er een van driejarige, vierjarige een leerkracht is die daar 30, 32 kleuters heeft, dan denk ik dat hij in feite te veel kleuters heeft, ja, om goed te zijn. Dus dan moeten we daar, denk ik, gebruik van maken, ook van die denataliteit, om voor een stuk normen te veranderen, zodanig dat leerkrachten met minder leerlingen geconfronteerd worden, meerdere leerlingen kunnen individueel benaderen en daardoor de kwaliteit verbeteren.
Wordt het ministerie van Onderwijs, net zoals trouwens alle ministeries, niet een beetje geplaagd? Ik noem het dan tussen aanhalingstekens uiteraard, met tijdelijke leerkrachten, met al die nepstatuten. Waar daarentegen toch ook voor een stuk mensen slagen voor een examen bij het vaste wervingssecretariaat en niet aan de bak komen.
Ja, leerkrachten hoeven niet via het vaste wervingssecretariaat te komen. Hè. Dus daar moet je een onderscheid maken. Er is natuurlijk het probleem van de tijdelijken, het probleem van de NEP-statuten, dat is juist. En trouwens, de NEP-statuten zullen gedeeltelijk opgelost worden vanaf 1 januari, daar geef ik u een stuk primeur, door de inschakeling van de fameuze GESCO's in de plaats van die NEP-statuten. Dat is zeker op heden. Anderzijds, dan moet je toch ook dit zien. De vaste benoeming onmiddellijk. Ik denk dat we daar eens moeten gaan over negociëren met de vakbonden. Want ik geloof niet in het huidige statuut. Ik zeg u in alle eerlijkheid, ik heb het trouwens op televisie gezegd, het huidige statuut is negatief voor het Rijksonderwijs. En dus een aantal dingen zullen moeten wijzigen. En ook, denk ik, onder andere problematiek van tijdelijken zal daar ter discussie moeten komen.
Nog een laatste slotvraagje, meneer Van den Bos, een beetje los van de materie van onderwijs. Ik weet dat jij, dat u altijd voorstander geweest bent van bijvoorbeeld Vrije Radio. Ten bewijs daarvan nog altijd jouw erevoorzitterschap van deze radio. Kunnen we dat standpunt ook doortrekken naar de vrije televisie? En ik denk daar bijvoorbeeld aan commerciële televisie, waar toch bekend is dat de socialistische partij niet zo direct daarvan voorstander is.
Little moment. Men is de zaken zwaar aan het wringen. Ik heb over mediabeleid de laatste 3-4 jaar zo wat officiële woordvoerder geweest. Ik heb nooit de thesis verdedigd die voordien verdedigd is geweest. Ik heb altijd veel genuanceerder geweest. Alleen heb ik gezegd dat een tv opstarten onder de voorwaarden waarop het huidige decreet dat toelaat, dat negatief is. Dat is wat anders. Maar men moet dus niet verwachten dat de intrede van ons in de Vlaamse executieve met zich meebrengt dat er geen discussie meer zou kunnen zijn over de mogelijkheid van een commerciële tv. Integendeel, mij gaat het over andere dingen die ik dezelfde tijd wil discussiëren. Ik wil een globaal mediabeleid op dat moment zien tekenen. En in dat globaal mediabeleid kan perfect een plaats zijn voor de commerciële tv, wanneer we dezelfde tijd ook duidelijk de plaats van de BRT en de mogelijkheden van de BRT definiëren. Waar ik het tegen had, was tegen een stuk schijnheiligheid waarbij men één dan zegt, kijk dus, er mag een commerciële tv komen in naam van de vrijheid, maar twee, de reclame mag alleen maar op de commerciële tv in naam van diezelfde vrijheid, omgekeerd dan, ja, want dan is de rest niet meer vrij om nog iets te kunnen uitzenden. En drie, dan enkele maanden nadien de eis naar de tribune stuurt van de PVV om te zeggen, we gaan nu het tweede net van de BRT afschaffen. Ja, ik wil ook zoiets doen als mijn concurrenten wurgt. Dan zal ik wel een goed vrij initiatief zijn natuurlijk, want dan blijf ik als enige over. Dus dat gaat niet, ja. Om nog te zwijgen van het feit dat men weigerde te spreken over de effecten van de reclame op de geschreven pers, over het pluralisme van de geschreven pers en dergelijke dingen meer. Dus ik wil dat in dat globaal dossier negociëren, maar ik zeg u eerlijk, wat ik ook al trouwens gezegd heb in een nogal belangrijke toespraak die richtinggevend geweest is voor de evolutie van de SP op dat vlak, enkele jaren geleden, het zogenaamde mediaverdriet van België. Ik heb daar duidelijk in gesteld dat wij geen veto stellen, nog tegen reclame, nog tegen het idee commerciële televisie. Dat perfect zijn plaats kan hebben, maar dat het naar mijn mening, één, dient de gebetten zijn in een globaal mediabeleid, twee, geen materie is voor een toevallige meerderheid. En ik blijf dus consequent, ik kon niet perfect zeggen, ik ga mijn autonome raad onderhandelen met de partijen, de Vlaamse partijen van de meerderheid. En ik laat daar de PVV buiten. Ik heb dat niet gedaan omdat ik dat dom vind. Dat is een derwijze belangrijk ontwerp dat ik geloof dat we moeten de kans waarnemen om te proberen met de 4 grote families naar een consensus te gaan. Ik vond dat ook over mediabeleid, men heeft mij daar niet over gevolgd. Noodgedwongen heeft men er ook enkele jaren gepest geweest met een stuk oppositie dat ik gevoerd heb. Ja? Als men mij niet wil volgen, moet men ook niet verschieten dat ik moeilijk word en dus een fractie meesleur door moeilijkheden op te stapelen. Middelerwijl heeft de Waal ondervonden wat dat betekent. En Poma ook, na 6 jaar en een half, 7 jaar heeft men nog geen commerciële tv. Wel had men vanaf de eerste dag genegocieerd, we zouden niet veel verder zitten. En negociëren zal men nu toch moeten, want in oktober komen we in de Vlaamse executieve. Dus men heeft in feite tijd verloren door te willen misbruik maken van een tijdelijke meerderheid om iets dat de ganse maatschappij zodanig aanbelangt dat het echt tijdelijke meerderheid overstijgend is. Het is zoals met mijn autonome raad. Men moet daar proberen wijzend te zijn en proberen tussen de vertegenwoordigers van alle verschillende partijen naar een akkoord te negociëren.
Oké, bedankt.
En dat was Johan Verminnen. Nog even uw aandacht voor vanavond.
En Romance. Iedere zondagavond tussen 8 en 10 met Jan van der Werf. Een zacht en romantisch programma waar je niet alleen naar luistert.
Dat dus voor vanavond tussen 8 en 10 de zoveelste aflevering van Silence and Romance. Je wordt vriendelijk uitgenodigd. Dit was meteen de eerste satelliet in zomereditie, toch nog heel goed gevuld met de regionale kalender en ook met ons interview met staatssecretaris voor onderwijs, de heer Luc van den Bossen. Ik vermeld nog even de adressen waar je terecht kunt voor dit programma, met in achtname dat onze vriend Patrick een paar weken met verlof is. De adressen zijn dus Patrick Vermeer, Westeindestraat 157 in Maldegem, telefoonnummer 71 70 14, Jan van der Werf, Wierdenlaan 17 in Maldegem, telefoonnummer 71 62 00. Volgende week krijg je in satelliet naast die kalender ook nog een verslag van de gemeenteraad die dus doorgaat nu aanstaande woensdag. Nog een prettige zondag, misschien hopelijk een beetje beter weer en graag tot vanavond.